Ja, daar zijn we weer. Een gloednieuwe aflevering van Podcast Climoloog. En leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag hebben we te gast Eleni Rodemond. Zij is onderzoekster bij het NSCR en heeft onderzoek gedaan naar de resocialisatie en reïntegratie van ex-gedetineerden van de terroristische afdeling. En een enorm interessant onderwerp. Heel veel luisterplezier toegewenst.
Zeker. Ik ben Eleni Rodemond. Ik ben aan de Vrije Universiteit Amsterdam verbonden als criminoloog. En daarnaast ben ik onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving.
En naar welk onderzoeksgebied gaat jouw onderzoek vooral over?
Nou, ik ben begonnen destijds met onderzoek op het brede terrein van reïntegratie en resocialisatie. Mijn promotieonderzoek was gericht op vrouwen die uit detentie kwamen. En keek ik specifiek naar hun patronen van recidive, maar ook naar hun reïntegratie. Waarbij ik vooral wilde kijken van hoe verschillen vrouwen die er na de vrijlating in slagen om de boel een beetje op de rit te krijgen en om weg te blijven van criminaliteit. Hoe verschillen zij van vrouwen die continu eigenlijk weer terug in detentie komen. Maar eigenlijk sinds een jaar of zeven doe ik daarnaast ook onderzoek naar verdachten en daders van terrorisme in ons land. Eigenlijk ook wel vanuit eenzelfde levensloop, criminologisch perspectief als dat ik eerder deed. Maar nu dus eigenlijk toegepast op een andere groep. Andere, ook wel atypische groep eigenlijk.
Ja, want jullie hebben recent een rapport uitgebracht waar jullie eigenlijk onderzoek hebben gedaan naar de criminele carrière van ex-gedetineerden van de terroristenafdeling. En dat klinkt allemaal best wel heftig, zo'n terroristenafdeling. Want hoe kom je daar bijvoorbeeld op terecht?
Dat kan om verschillende redenen zijn. Het gaat dan vaak om een verdenking van of een veroordeling wegens een terroristisch misdrijf. Maar dat is wel heel erg breed. Het klinkt inderdaad wat jij zegt heel erg heftig. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan pogingen tot uitreis naar Syrië. Maar ook het financieren van groepen in andere landen, terroristische organisaties. Waarbij het soms ook het geval is dat ouders bijvoorbeeld geld hebben gestuurd naar Syrië. Met de bedoeling dat hun kinderen daarvan zouden profiteren bijvoorbeeld daar. Maar er zitten ook mensen vast die verdacht zijn of zijn veroordeeld wegens het voorbereiden van een aanslag. Dus dat is wel heel divers.
En hoe ziet zo'n afdeling eruit?
Nou, er zijn verschillende afdelingen. Dus de terroristenafdeling is eigenlijk één grote afdeling binnen een grotere PI. Dus we hebben er inmiddels drie, eentje in Vught. Eentje in Rotterdam, de SCHI. En er is sinds de zomer van 2020 ook een speciale terroristenafdeling voor vrouwen in PI Zwolle. En het zijn eigenlijk afdelingen zoals er meer verschillende afdelingen zijn. Met als verschil dat op de TA's iets meer aandacht is voor differentiatie. En ook voor het scheiden van gedetineerden.
Dus hebben ze wel onderling contact ook?
Ja, ze hebben wel onderling contact. En hier zijn wel in de loop van de jaren, want de TA's zijn in 2006 zijn ze ontstaan. Ze hebben wel contact. Eerst was er minder mogelijk. En tegenwoordig proberen ze toch iets meer te differentiëren daarin. Waarbij wel eigenlijk altijd wel het uitgangspunt is dat het kleine groepjes zijn die met elkaar contact mogen hebben. En het is dus niet zo, zoals in andere, op andere afdelingen en andere PI's, dat er grote groepen met elkaar rondlopen. Daar is wel veel aandacht voor.
Ja, want je zou kunnen zeggen natuurlijk dat mensen met extremistische ideologie elkaar daarin zouden kunnen op versterken.
Dat is een van de mogelijke nadelige aspecten van een aparte terroristenafdeling. Eigenlijk is die terroristenafdeling juist destijds ingesteld vanuit dit idee dat mensen met radicaal gedachtegoed in gewone gevangenissen andere mensen zouden gaan radicaliseren. Dus toen was de gedachte, dan is het beter om mensen die toch al radicaal zijn bij elkaar te plaatsen. Dan kunnen ze in elk geval niet andere niet-radicalen radicaliseren. Maar ja, tegelijkertijd heb je ook wel het gevaar dat als je ze bij elkaar plaatst, dat de wat minder radicalen vervolgens alsnog door de heel erg radicalen worden beïnvloed. En meer algemeen dat er een soort van gevoel van onrecht ontstaat. Hè? Van ja, ze stoppen ons allemaal maar weg van de rest van de wereld. Terwijl we juist weten dat gevoelens van onrecht, onrechtvaardigheid al erg spelen in deze groep. Dus dat zou je kunnen zien als een nadeel.
Ja, en want over hoeveel mensen hebben we het nu die op dit moment op de terroristische afdeling zitten?
Nou, over cijfers over dit moment worden eigenlijk nooit verstrekt. We weten wel dat in de periode tussen 2006 en 2020, het moment waarop wij onderzoek cijfers en data kregen, zijn er ongeveer 182 mensen uitgestroomd. En het ligt ergens in de tientallen. Dus het zijn er geen honderden, zeker geen duizenden, maar er is altijd plek voor enkele tientallen terrorisme, verdachten en veroordeelden.
Want kun je wat meer vertellen over dat onderzoek dat jullie hebben gedaan?
Jazeker. Wij waren eigenlijk vanuit ons bredere onderzoek naar reïntegratie en recidive geïnteresseerd in hoe zit dat nou specifiek voor deze groep. We gingen eigenlijk ervan uit dat er in deze groep misschien andere processen na de vrijlating een rol spelen. Die voor een deel te maken hebben met de aard van het delict. Maar ook met hoe de samenleving naar dit type misdrijven kijkt. Ze dachten van misschien dat zij nog wel wat meer obstakels ervaren na de vrijlating. En daarbij komt dat dit ook een groep is die heel erg in de aandacht staat. Juist vanwege het feit dat ze vrij gaan komen. En we weten dat in Europa in de komende jaren er heel veel wegens jihadisme veroordeelde mensen gaan vrijkomen. Dus dan is het wel een belangrijke vraag van recidiveren zij dan nog na de vrijlating? En we hebben daar ook voorbeelden van gezien in de afgelopen paar jaren. Best wel heftige aanslagen, bijvoorbeeld in Londen, waarbij een ex-gedetineerde die al wegens een terroristisch misdrijf was veroordeeld, vrij snel na de vrijlating weer een aanslag pleegde. Dus eigenlijk vanuit dat idee van wat gebeurt er nou na die vrijlating van deze mensen, zijn we dat gaan onderzoeken. En wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we een lijst hebben opgevraagd van alle personen die op enig moment sinds 2006 op de TA hebben gezeten en daarna dus zijn uitgestroomd. En daar hebben we eerst kwantitatief onderzoek op gedaan. Dus we hebben gegevens over deze personen opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waarin heel veel informatie staat over zaken als werk en opleiding, huisvesting, gezinssituatie. Maar daarnaast hebben we ook de volledige justitiële documentatie van deze personen opgevraagd. Omdat we dus wat meer precies in kaart wilden brengen hoe het dan precies zit met die criminaliteit. Zowel voorafgaand aan de detentie, maar ook daarna. En daarnaast zijn we met in totaal 11 personen interviews hebben afgenomen. Dus ex-gedetineerden en in 2 gevallen ging het om een familielid van een ex-gedetineerde. Om zo toch iets meer ook te kunnen zeggen over dat proces van reïntegratie. Maar ook over wat onderwerpen die zich minder makkelijk laten meten in de kwantitatieve analyses. Denk aan radicale denkbeelden, netwerken waarin mensen zich bevinden. Maar ook gevoelens, gevoelens van onrecht, gevoelens van stigma, motivatie. De wens om het anders te gaan doen. En waarom dan? Dus daar hebben we eigenlijk die interviews voor gebruikt ter verdieping.
Ja, want jullie hebben het in het onderzoek over resocialisatie en reïntegratie. Zou je misschien kort kunnen uitleggen wat dat betekent en wat het verschil daartussen is?
Ja, dat is een goede vraag. Het wordt ook heel vaak door elkaar gebruikt. Dus we hebben er in het rapport kort wat aandacht aan besteed. Reïntegratie kan je echt zien meer als het heel feitelijke, beetje praktische proces van weer vrijkomen en weer in de maatschappij komen. En dan kun je denken aan zaken als huisvesting, het vinden van een baan. Dus echt meer die praktische aspecten. Resocialisatie omvat ook reïntegratie, maar is daarnaast breder. Hè? Zoals het al zegt, socialiseren. Je wordt echt weer onderdeel van de samenleving. Je gaat weer bepaalde normen en waarden volgen die misschien breed worden gedeeld in de samenleving. Dus dat is eigenlijk breder dan alleen maar reïntegratie. Echt een soort van herinpassing in de samenleving.
Om dan te beginnen met bijvoorbeeld die kwantitatieve data. Zagen jullie daar al verschillen tussen de algemene populatie van mensen die in detentie zitten en deze specifieke groep?
Nou, wat we eigenlijk hebben, we hebben in dit onderzoek niet gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een controlegroep. Wat we wel hebben gedaan is dat we onze bevindingen hebben vergeleken met de bevindingen die het WODC onder zoveel tijd presenteert. Zij kijken ook naar al deze levensdomeinen op het gebied van werk, et cetera. Maar dan voor de gewone, zogezegd, ex-gedetineerden. Dus daar hebben we het mee vergeleken. En dan zien we eigenlijk voornamelijk overeenkomsten. Dus wat we zien als we kijken naar de jaren na de vrijlating, dan zien we eigenlijk een veelheid aan toch problematische situaties als het gaat om reïntegratie. Dus we zien een hele hoge mate van werkloosheid. We zien weinig stabiele huisvestingen. Dus we zien veel veranderende huishoudens samenstellingen. Dus wat dat betreft komt het eigenlijk heel erg sterk overeen met de ex-gedetineerde populatie, zoals ook worden bekeken door het WODC.
Want zou je ons misschien kunnen meenemen in wat gebeurt er met een gedetineerde die op de terroristische afdeling heeft gezeten als hij vrijkomt? Wat zijn een beetje de processen? Hoe gaat het om dan weer terug te komen in de maatschappij?
Ja, dat is wisselend. Het hangt uiteraard allemaal ook af van voor soort type delict heb je vastgezeten. Regelmatig is er bij deze groep sprake van reclasseringstoezicht. En dat betekent dus dat iemand vrijkomt en zich in elk geval in die periode daarna nog regelmatig moet melden. Soms is er sprake van een enkelband. Een van de geïnterviewden liep met een enkelband. En was daardoor wel beperkt in zijn doen en laten vooral. En wat je eigenlijk ziet is dat toch eigenlijk net als bij andere ex-gedetineerden het op de rit krijgen van allerlei praktische zaken prioriteit heeft in de periode na de vrijlating. Tegelijkertijd zien we wel dat het daar toch vaak ook misgaat. En dat zit hem voor een deel al in de periode nog op de TA. Want wat we eigenlijk merken, en dat is vooral wat we dan op basis van de interviews terug horen, is dat de voorbereiding op de reïntegratie heel erg beperkt is. Dus er zijn relatief weinig mogelijkheden om al tijdens de detentie je voor te bereiden door een huis te zoeken of een baan, et cetera. En dat probleem verdwijnt natuurlijk niet op het moment dat je vrij kon, want dat is er dan nog steeds. Ex-gedetineerden zullen in eerste plaats op zoek moeten gaan naar huisvesting, om ergens gewoon te kunnen verblijven. En dat is niet altijd makkelijk. Dus wat je dan ziet is dat ze toch op zoek gaan naar een plek. En dat is dan niet zelden in hun oude netwerk, waar ze dan terecht kunnen, bijvoorbeeld voor verblijf. Maar goed, er zijn ook gedetineerden en ex-gedetineerden die bijvoorbeeld een gezin hebben waar ze weer naar terug kunnen keren. He, dus het is niet altijd zo heel erg dramatisch als dat het klinkt. Maar we zien wel dat die problemen na de vrijlating een rol spelen. Ja.
En als je dan kijkt naar de factoren die belangrijk zijn in de reïntegratie, resocialisatie. Je noemde net al werk, hè, het sociale netwerk. Welke factoren zijn dat nog meer?
Nou, dan noem je er wel een aantal die echt heel erg belangrijk zijn. En dat ergens is dat ook helemaal niet nieuw. We weten hoe ontzettend belangrijk het is dat je na de vrijlating min of meer een stabiele situatie kunt bereiken voor jezelf in termen van een dagbesteding. Werk, vrijwilligerswerk of een andere dagbesteding, een opleiding. Maar die ondersteuning is gewoon heel erg belangrijk, ook om dat werk te krijgen. Dus je hebt... Uiteindelijk heb je iets nodig, een plek waar je kunt verblijven, van waaruit je op zoek kunt gaan naar een baan. Maar ook die ondersteuning van bijvoorbeeld familieleden, van ouders of van kinderen of van pro-sociale vrienden. Om je met allerlei zaken te helpen. En dat is wel echt iets wat we ook in ons rapport aanbevelen. Dat daar veel meer aandacht voor komt, ook al tijdens detentie. Want een van de keerzijden van het toch wel strikte regime is dat er dingen niet mogelijk zijn waarvan je zou kunnen denken, ja, waarom eigenlijk niet? Kan dat niet gewoon wel mogelijk worden gemaakt in deze, ook op deze afdeling?
Kun je ook misschien wat meer vertellen over dat regime? Verschilt dat heel erg van een reguliere detentie?
Ja, er zijn wel verschillen. Het is allemaal wat strikter als het gaat om het contact met de buitenwereld. Contact met kinderen, met ouders, maar ook met vrienden. En ook hier weer, hè, het is continu een afweging maken tussen welke risico's lopen we. En wat moeten we doen om toch uiteindelijk te zorgen dat gedetineerden ook een humane bejegening kennen, menswaardig bestaan hebben en zich kunnen voorbereiden op die vrijlating. Want uiteindelijk zijn we daar ook allemaal bij gebaat dat deze personen weer normaal kunnen terugkeren in de samenleving. Maar het is strenger en ik weet wel dat, en dat is wel belangrijk om te benoemen, de mensen die wij hebben gesproken in de interviews, die zijn allemaal toch wel weer een tijdje al vrij uit detentie. Sommigen al wat langer, een aantal jaar, anderen wat korter. Maar we hebben bijvoorbeeld geen gedetineerden gesproken die in het afgelopen jaar zijn vrijgekomen. Dat is allemaal daarvoor. En ik weet wel dat er in de laatste tijd wel veranderingen zijn aangebracht. Ook juist vanuit het idee van we moeten meer doen aan die resocialisatie. En dat is ook wel iets wat ook wel in de media is geweest. Ook op basis van een rapport van de inspectie. Dat er wel meer aandacht voor is. Maar nog steeds zijn de mogelijkheden wel beperkter. Er zullen niet op uitgebreide schaal werkgevers bijvoorbeeld de TA op kunnen. Waar dat in andere PI's wel kan, buiten corona om uiteraard. Hè. Dus, en dat zijn nou juist de heel belangrijke zaken die je wil hebben. En waar gedetineerden heel erg gebaat bij zijn.
Ja, dat vond ik ook wel opvallend aan de interviews. Sommigen waren juist heel open over hun detentie richting een nieuwe werkgever. En sommigen juist niet.
Ja, klopt.
Ja, kun je dat een beetje uitleggen misschien?
Nou ja, kijk, stigma is natuurlijk... De terrorist wakkert angst aan. Hè? Dat is iets wat misschien ergens logisch is gezien het aanslagen in Europa. En na een aanslag als in Parijs, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar zijn mensen ook bang voor vanwege de willekeur en de grote gevolgen. En die stigma die werkt ook door in de periode na detentie. En dat zie je gewoon heel erg duidelijk terug. Dus ja, sommige mensen zijn heel erg bang dat op het moment dat ze eerlijk zijn over hun verdenking of veroordeling, dat ze dan gewoon helemaal het wel kunnen vergeten in de samenleving. En het blijkt ook uit de interviews dat voor een deel ook waar is. Dus gedetineerden die aangeven dat op het moment dat ze in de krant kwamen, dat iets niet werd verlengd bijvoorbeeld, of omdat ze dan niet aan een woning kwamen. Tegelijkertijd zijn er ook gedetineerden en ex-gedetineerden die zeggen, ja, weet je, ik heb mijn straf uitgezeten. Ik ben weer vrij. Ik verdien gewoon weer een plek in deze samenleving. En ik ben daar open over. En ik probeer het op die manier juist zo te doen en goed te doen. En die zijn ervan overtuigd dat juist die eerlijkheid verder kan brengen. Omdat ze er open over zijn. En zodat hun werkgever dan niet schrikt als er vervolgens toch nog iets in de krant verschijnt. Dus daar zijn wisselende gedachten over.
Want jullie hebben dus ook gekeken naar het aantal personen die op de terroristische afdeling zaten en die ook recidiveerden na vrijlating. Zou je daar iets over kunnen vertellen? En is dat in vergelijking met de gewone populatie, is dat nou hoger of lager?
Nou ja, dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk iets waar iedereen heel erg benieuwd naar was. En waarvan ik ook weet dat... mensen uit het beleid, beleidsmakers en mensen uit de praktijk dit met name graag wilden weten. En dan blijkt eigenlijk dat recidive naar een terroristisch misdrijf is gelukkig relatief laag. Dus wij konden 9 nieuwe veroordelingen wegens een terroristisch misdrijf vinden. En daarbij is het dus ook belangrijk om te benoemen. Dat kan dus ook zijn dat mensen bijvoorbeeld zijn uitgereisd naar Syrië. Dus ook hier geldt weer dat er verschillende gradaties zijn in wat voor soort veroordelingen dat dan zijn. En kijken we naar de algemene recidieven, dus ook naar andersoortige delicten, dan zien we dat 1/4 van deze groep in de jaren na de vrijlating is gerecidiveerd. En dat is hoger dan eerder uit onderzoek kwam. Dus er zijn meerdere onderzoeken geweest naar recidieven van extremistische gedetineerden. Ook in Nederland. En die kwamen op een veel lager percentage uit. Bijvoorbeeld onderzoek van Leidse onderzoekers. En zij keken eigenlijk naar recidieven ten tijde nog van het reclasseringstoezicht. En dat is logisch dan dat dat wat lager ligt. Omdat ze gewoon niet de volledige gegevens hadden en niet de volledige tijdsperiode. Tegelijkertijd is dit percentage van 25% wel lager dan wat we zien onder reguliere ex-gedetineerden. Waar het, nou ja, de laatste cijfers waren geloof ik 47%. Mensen die binnen 2 jaar weer terugkomt in de criminaliteit. Dus daar ligt dat percentage wel lager. En dat is opvallend. We hebben natuurlijk ook nagedacht, hè, wat kan dat nou verklaren? Voor een deel denken we dat het wel zit in het ontzettend strenge toezicht na de vrijlating. Hè, dus mensen zijn echt wel onder een vergrootglas, al dan niet door ook allerlei praktische zaken zoals enkelbanden en je moet het melden. Maar ja, wat verder het lage percentage of het relatief lage percentage verklaart, ja, dat is toch een beetje gissen.
En je zegt dus 25% recidiveert weer. En over wat voor soort delicten hebben we dan?
Dat is wisselend. Daar zitten geweldsmisdrijven tussen. Vermogensmisdrijven. Verkeersmisdrijven hebben we er ook in laten zitten. Dus het is heel erg wisselend. Maar wat wel opvallend is dat wij hebben ook heel gedetailleerd in kaart gebracht hoe de criminele carrière voorafgaand aan de periode op de TA eruit ziet. Omdat er natuurlijk in de wetenschappelijke literatuur en daarmee ook wel in de samenleving wordt nogal eens geroepen van hè, dit zijn ideologisch gedreven personen die eigenlijk min of meer vanuit het niets ineens een terroristisch misdrijf begaan. Hè. Ze hebben hun leven op de rit en echt vanuit die ideologie doen ze iets. En wij zien eigenlijk in ons onderzoek, en dat wordt ook wel steeds vaker in het buitenland gevonden, dat dit vaak mensen zijn die al een heel uitgebreid strafblad hebben. Met allerlei soorten delicten die nog niks met terrorisme te maken hebben. En daar zie je ook heel veel geweldsdelicten en vermogensmisdrijven in terugkomen. En dat is dus eigenlijk ook iets wat we terugzien in de periode na de vrijlating. En dat is ook opvallend dat van die 9 personen die na de vrijlating nogmaals wegens een terroristisch misdrijf in beeld kwamen, dat 7 van die 9 personen na de vrijlating ook andere soorten misdrijven nog hebben gepleegd. Dus het is niet zo van het is alleen maar een terroristisch misdrijf. Je ziet eerder, daarvoor zijn het allerlei andere misdrijven. Dan is er een terroristisch misdrijf. En regelmatig zien we daarna ook nog weer een mix van verschillende misdrijven terugkomen. Dus het is algemeen gewoon een vrij actieve criminele populatie.
Want hoe zit het eigenlijk met de ideologie na vrijlating? Zijn er veel veranderingen in?
Dat is een goede vraag. We hoopten middels de interviews daar meer zicht op te krijgen. Omdat dat is ook wel iets wat wordt gezegd. Hè, van recidieve cijfers zeggen bij deze groep misschien niet alles. En misschien is het wel problematischer dat ze misschien niet recidiveren, maar nog wel in een heel extremistisch netwerk verkeren. Met oog op risico's die dat met zich mee kan brengen. En wat we eigenlijk zien op basis van de interviews en een soort van een disclaimer is dat het echt wel natuurlijk een klein aantal gesprekken is geweest. Maar daar zien we wel een mix in verschillende situaties. Dus we hebben een aantal mensen gesproken die voorafgaand aan de detentie vrij radicaal waren in hun denkbeelden en dat zelf zo ook weergaven. Maar na de vrijlating eigenlijk een stuk minder radicaal zijn. En dat werd dan duidelijk in het verhaal, in een enkel geval ook vanuit de familieleden, maar we zagen het bijvoorbeeld ook in iemands kledingkeuze. Hè? Iemand die zelf ook aangaf van ja, voordat ik in detentie kwam, was ik in een traditioneel gewaad. Ik vond ook, ik gaf vrouwen geen hand, et cetera. En die nu in allerlei merkkleding artikelen liep en ook zoiets had van ja, weet je, het was eigenlijk ook een beetje onzin wat ik daar allemaal deed en wilde en dacht. Maar we zagen het ook wel de andere kant op. Dus één iemand die nog overduidelijk heel erg radicaal was in zijn denkbeelden. En ook bijvoorbeeld heel erg tegen de democratie was in ons land. Dus daar had de detentie niet echt een heel positief effect gehad. En wat je meer in het algemeen wel merkte tijdens die interviews is dat die periode op de TA, we hadden het er net al even over, hè, van je plaatst wel gelijkgestemden bij elkaar. Dat er behoorlijk wat goede vriendschappen werden gevormd op die TA. En ook een gevoel van broederschap ontstond. Hè. Dus de mensen op de TA, dat zijn je broeders. En in het geval van vrouwen, je zusters. En dat schept een band. En dat had een aantal gedetineerden gaf na de detentie wel aan. Dat wel als heel waardevol te zien. En daardoor ook wel gesterkt te zijn in de ideeën.
Want jullie hebben het ook over disengagement, hè? Het losweken van je oude extremistische netwerk. In hoeverre speelt dat dan een rol dat gedetineerden soms weer terugvallen in extremistisch gedrag?
Dat is, een netwerk is heel erg belangrijk, dat weten we ook. En een netwerk is altijd belangrijk. Een netwerk is belangrijk als het gaat om reguliere criminaliteit, georganiseerde misdaad. Maar we zien dat eigenlijk hier in deze onderzoekspopulatie ook terug. Dus mensen radicaliseren doorgaans niet alleen. En dat betekent ook dat op het moment dat je na de vrijlating weer bent aangewezen op je oude netwerk, dat wellicht niet heel erg bevorderend werkt als het gaat om disengagement. En er zijn verschillen. Hè? Er zijn mensen die tijdens de detentie nadenken en denken, ik wil dit niet en ik wil gewoon mijn leven op een normale manier leiden. En misschien oprecht voornemend zijn om daar ook op die manier naar te gaan leven. Maar dan zie je eigenlijk een soort combinatie van en een veelheid aan obstakels. En dus nergens terecht kunnen. Maar dan wel het oude netwerk wat min of meer zich aan je aanbiedt. Dus we hebben een aantal gesprekken gehad waar dit heel erg duidelijk naar voren kwam. Mensen die zeiden van ik had gewoon echt niks meer. Ik had geen woning meer, ik had geen geld meer. Ik stond op een sanctielijst, waardoor het onmogelijk was om een bankrekening te openen. Wat moest ik? En vervolgens zijn vrienden, die waren gewoon buiten en die konden hem helpen. Maar dat waren wel vrienden uit het oude extremistische netwerk. En ik denk dat je dan wel heel erg stevig in je schoenen moet staan om te zeggen, ik neem die hulp aan, maar verder hou ik me hier wel buiten. Dus dat kan je wel zien als een risicofactor. En in elk geval een factor die disengagement niet bevordert.
Ja, want ik vond die zelf ook best wel dubbel. Want juist vanwege dat stigma zag je ook dat ze moeite hadden om dan aan werk te komen. Om aan een woning te komen. En dat juist die vriendengroep dan wel voor ze klaar stond. En eigenlijk in sommige gevallen dan de enige groep mensen waren nog waar ze terecht konden.
Dat vonden wij ook opvallend. En ergens heeft het ook iets van een vicieuze cirkel als je gaat kijken naar processen van radicalisering. En je ziet gewoon, dat hebben we in een eerder onderzoek ook gezien, toen keken we eigenlijk naar de periode voorafgaand aan een terrorismeverdenking. Hoe zien die levens eruit? En dan zie je toch wel veel turbulente levens. Wat ik al zei, met een vaak uitgebreide criminele carrière, een lage sociaal-economische status. En we weten ook uit eerder onderzoek dat die gevoelens van onrecht en discriminatie en stigmatisering, dat die daar ook een rol bij spelen in dat proces van radicalisering. Dus je kan je voorstellen dat op het moment dat mensen vrijkomen en misschien helemaal als het gevoel hebben van ik heb mijn straf uitgezeten en ik ben nu net als ieder ander gewoon weer onderdeel van deze maatschappij. En dan die stigma ervaren na de vrijlating van nergens terecht kunnen. Het proces van deradicalisering of in elk geval disengagement geen goed doet. En ook hier geldt weer, we moeten ook waken dat we niet gaan zeggen van wat zielig allemaal. En zo is het ook niet bedoeld. Maar het is wel een soort van feitelijk belangrijk van wat kan die reïntegratie en resocialisatie helpen. Dan is dit denk ik niet de beste manier.
Ik ben ook heel erg benieuwd, je hebt denk ik heel veel interviews afgenomen en veel mensen gesproken. Is er nog een bepaalde anekdote, een verhaal wat je echt is bijgebleven? Of je denkt, zo, toen je uit dat interview kwam, wat diegene allemaal meemaakt of heeft meegemaakt?
De obstakels van dit proces. We zaten iemand te interviewen in de HEMA. En hij had al verteld hoe enorm strikt iedereen daarbovenop zit bij deze groep. Hè. Dus er speelt heel veel risicomanagement. En nogmaals, dat is wellicht logisch vanuit een bepaald aspect. Aan de andere kant denk je soms ook van misschien zouden daar wel wat meer gradaties in kunnen zijn. Dus hij was al aan het vertellen van, goh, hè, ja, iedereen zit er bovenop en ik moet me continu melden. En als ik ook maar 1 seconde eventjes niks van me laat horen, dan, nou ja, dan is er meteen paniek. En nou ja, waar wij misschien dachten van, oké, dat zal nog wel meevallen, ging op een bepaald moment zijn enkelband af, terwijl we hem aan het interviewen waren. En dat kwam omdat zijn batterij op was. En ja, we zagen eigenlijk bij hem gewoon meteen iets gebeuren van, oké, help, dit is niet goed. En letterlijk binnen 5 seconden, denk ik, werd hij gebeld van, waar ben je, wat ben je aan het doen, waarom gaat je enkelband af? Hè, dus dat was voor ons wel een soort van bevestiging wat hij daarvoor had verteld. Want toen legde hij uit dat hij een keer in de IKEA rondliep in de kelder, en waardoor zijn signaal wegviel. En dat er ook meteen paniek was uitgebroken. Dus dat... Nou ja, dat gaf voor ons wel een beetje aan van, ja, je bent op het moment dat je een ex-gedetineerde, een ex-terrorist bent, zoals hij zich ook voelde, ja, ben je ook wel echt heel erg onder een vergrootglas. En dat speelt gewoon eigenlijk door in alle facetten van je leven. Want dezezelfde respondent gaf aan dat hij zijn kinderen als het ware instrueerde om toch vooral voorzichtig te doen in hun gedrag. Hè? Dat als ze computerspelletjes, vechtspelletjes aan het spelen waren, dat ze vooral niet moesten gaan googlen van hoe werkt een Kalashnikov bijvoorbeeld. Hè? Dus daar zie je eigenlijk hoe dit doorwerkt, ook in het leven van de mensen om hen heen. Dat vonden wij wel interessant.
Ja, snap ik. Lijkt me ook wel vrij heftig en ook een inbreuk hebben op iemand zijn sociale en normale leven inderdaad. En als je nou kijkt, als je terugkijkt over hoe we het nou in Nederland geregeld hebben, ook hoe het in de gevangenis werkt, hoe we na afloop gedetineerden weer in de samenleving komen, wat is uiteindelijk je algehele gevoel daarbij?
Dat er nog een wereld te winnen valt. Dat er heel veel ruimte is voor verbetering. En dit is overigens iets wat niet alleen geldt voor de TA, zeker niet. Dit geldt ook voor de reguliere PI's. Dus er is nog heel veel te winnen ook in de samenwerking tussen de PI's en de gemeente waarin mensen terugkeren. Omdat het tijdens detentie zijn de PI's verantwoordelijk, ook in termen van het voorbereiden op de reïntegratie. Nou ja, daarna wordt het overgeheveld naar de gemeente. Zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ex-gedetineerden en de ondersteuning daaraan? En natuurlijk wordt er gezegd, en dat is ook zo, hè, reïntegratie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in de eerste plaats bij gedetineerden. Maar heel vaak is de vraag, ja, hoe realistisch is dit? Want ik denk dat we niet moeten vergeten dat er gewoon dermate veel problematiek is in de levens van gedetineerden, DA-gedetineerden, maar ook anderen. Denk aan LVB-problematiek, allerlei andere vormen van problematiek. Dan kan je blijven roepen, het is de verantwoordelijkheid van de gedetineerden. Maar we zien gewoon dat we er daar niet mee komen. En we zien blijvend hoge recidivecijfers. Dus dan zal er toch iets moeten veranderen ook in de aanpak en de voorbereiding en de ondersteuning in de periode van de reïntegratie.
En puur het feit van het bestaan van deze afdelingen, wat vind je daarvan? Want het alternatief is dan dat ze door elkaar gepopuleerd, of de populatie door elkaar is. Of ik geloof volledige isolatie stond er zelfs beschreven.
Ja, klopt. Ja, dat is een lastige vraag. En dat is ook wel een vraag waar ik niet 100% een antwoord op heb. Kijk, er zijn, wat ik al eerder noemde, er zijn valide redenen om een aparte afdeling te hebben voor mensen die extreem radicaal zijn in hun gedachtegoed. En van wie we weten dat die, nou ja, maar 1 missie hebben. En dat is andere mensen overtuigen van dat gedachtegoed. En dus er zijn goede redenen om die mensen apart met elkaar op een aparte afdeling te hebben. Tegelijkertijd heb ik wel vraagtekens bij de wijze waarop iedereen met enige mate van bepaald gedachtegoed nu op zo'n TA wordt gezet. En nogmaals, ook hier is in de laatste jaren wel wat verandering geweest, hoor, waarbij zogezegd de volgers en de leiders wat meer van elkaar gescheiden. Maar dan nog kun je je afvragen van, is het niet belangrijk en wellicht ook mogelijk dat mensen eerder van de TA bijvoorbeeld naar een reguliere afdeling worden verplaatst? Hè? Waar daar nu nog vaak een soort van huiverigheid in is, zou ik zeggen, ja, kijk of dat veel sneller kan. Want we weten ook uit ander onderzoek dat het mengen van groepen. En op het moment dat iemand een beetje radicaal is, maar vervolgens met mensen in een PI zit, heel anders denken dan eigenlijk waar zijn of haar haat of radicalisme zich juist misschien op richt, en daar met elkaar in contact komt, dat dat ook wel weer een soort van bevorderend kan werken qua deradicalisering en disengagement. Hè? Dat je gewoon mensen ontmoet en met mensen praat die heel anders zijn dan jij, maar waarvan je denkt, oké, wacht even, misschien is mijn wereldbeeld toch wel wat beperkt. Dus dat er ook heel veel voordelen zijn aan het weer mengen van enigszins radicale mensen met de gewone detentiepopulatie. Dus ik wil absoluut niet zeggen dat het nooit gerechtvaardigd is om iemand wat meer af te zonderen met zijn of haar denkbeelden. Maar ik denk wel dat we daar veel beter over na moeten denken. Wanneer doen we dat en wanneer doen we dat vooral niet, omdat het wellicht alleen maar averechts werkt.
En heb je ook het gevoel, hè, dus je hebt dit onderzoek hebben jullie uitgevoerd, recent is dat uitgebracht, dat er iets wordt gedaan met de aanbevelingen die jullie hebben gedaan, de beleidstoepassingen?
Nou, ik weet tegelijkertijd met ons rapport kwam er ook een ander rapport uit waarin werd gekeken naar programma's die worden aangeboden op de TA. Programma's met als doel het deradicaliseren van TA-gedetineerden. En daar komen ook een aantal aanbevelingen uit naar voren die voor een deel ook overlap hebben met onze aanbevelingen. Dus ik weet wel dat de DEI, de Dienst Justitiële Inrichtingen, daar mee aan de slag is om te kijken van oké, welke aanbevelingen kunnen we inderdaad gebruiken om het wellicht te verbeteren. Wat ervan gaat komen, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik, mijn onderzoeksteam en ik doen wel ons best om waar mogelijk die resultaten kenbaar te maken. In de hoop dat het ergens toe kan leiden.
Want bij wie moet je daarvoor zijn? Wie gaat zulk beleid aanpassen? Is dat het ministerie? Zijn dat de directeuren van de PI's? Waarvoor moet je daar zijn?
Nou, in dit geval is er een speciaal team dat zich bezighoudt met de TA's en de invulling van die TA's, de programma's op de TA's. Dus dat is een groep mensen die hier wel in is geïnteresseerd. Maar zeker inderdaad ook, en dat is natuurlijk overkoepelend. Het ministerie houdt zich hier ook mee bezig. En Dienst Justitiële Inrichting is natuurlijk meer in het algemeen heel erg bezig met hoe kunnen we verbeteringen aanbrengen in de PI's, ook waar het gaat om reïntegratie. Want daar zijn gewoon hele speciale afdelingen voor die zich daar mee bezighouden.
Ja, ik denk dat we ook zo gaan afronden, maar ik ben nog wel benieuwd naar hoe doen wij dat vergeleken met het buitenland?
Dat is een goede vraag. Ik denk over de bank genomen dat wij het in Nederland best goed doen. Relatief goed, moet ik zeggen. Dus er zijn landen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, waar als het gaat om ondersteuning van ex-gedetineerden echt vrij weinig bestaat. En dat geldt ook voor het systeem van toezicht. Hè. Dus we hebben regelgeving in Nederland die voor het systeem van toezicht verantwoordelijk is. En dat is echt wel iets wat beter gaat dan in het buitenland. Tegelijkertijd denk ik ook dat laten die hoge recidivecijfers weer zien dat er ook hier echt nog wel veel te winnen is. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat er op dit moment niemand is geweest die een grote aanslag heeft gepleegd. En daar zijn natuurlijk allerlei instanties heel erg hard mee bezig. Maar ik denk juist ook, gezien de variëteit in deze groep, dat daar wel echt wel wat meer aandacht voor moet komen, ook voor de achtergrond van deze personen. Want gelukkig is maar een fractie van de mensen op de TA en dus ook de mensen die weer buiten komen, ook maar enigszins voornemens om een aanslag te plegen. Dus dat moeten we denk ik wel in ons achterhoofd houden.
Dat klinkt wel...
een geruststellende gedachte hiervoor inderdaad, ja.
Heb jij zelf nog dingen die je wil onderzoeken die hiermee te maken hebben de komende tijd?
We zijn met een hele grote groep onderzoekers, mensen uit de praktijk en beleid, zijn we een grote onderzoekssubsidie hopen we binnen te gaan halen, waarbij we willen gaan kijken meer naar het thema resilience in relatie tot radicalisering, maar ook reconciliation. Dus eigenlijk aan de voorkant van hoe kan je protectieve, beschermende factoren inzetten om radicalisering te voorkomen. Maar ook als radicalisering toch voorkomt, want we weten inmiddels ook dat je eigenlijk radicalisering niet te alle tijden kunt voorkomen. En dat laat de COVID-pandemie ook weer zien. Vanuit onverwachte hoeken staan allerlei mensen op die heel extreme ideeën hebben en daar soms ook gevolg aan geven. Dus het is onmogelijk om radicalisering altijd te voorkomen. Dus je moet ook goed om kunnen gaan met als radicalisering gebeurt. En of dat nou gaat om jihadisme of om rechtsextremisme, wat we natuurlijk nu steeds vaker zien. Of anti-overheidsdenken en daden. Je moet daar ook een manier in vinden om daarmee om te gaan. Vanuit de gemeenschappen, vanuit groepen. Dus daar willen we ons de komende tijd wat meer op gaan richten.
Oké. Dankjewel voor je tijd, Eleni. En Joël, ik weet niet of jij nog vragen hebt, maar ik denk dat we gaan afronden dan.
Ja, nee, heel interessant.
Graag gedaan.
Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vonden jullie het een leuke podcast? Laat een recensie achter op Apple Podcasts of Spotify. En volg ons via LinkedIn en Instagram. En we nemen ook eens een kijkje op onze website. Tot de volgende keer!